Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En ook het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einden bouwen. En wat er verder volgt in Psalm 65, vers 1 en 4.
Thank you.
gemeente, ook deze avond willen wij belijdenis doen van ons geloof. En wij zingen daarna van Psalm 99 en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. Hoorden we vanmorgen al dat Israël in nood was onder Nehemia. Vanavond opnieuw een koning Hiskia die in nood is. En dan deze belijdenis, Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood. Maar eerst doen wij belijdenis van ons geloof en wij doen dat deze avond met de woorden van zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere, wat is dat waar? God die helpt in nood, is in Sion groot. Wat heeft u dat in de hele wereldgeschiedenis waargemaakt. Dat u nooit laat varen, nooit loslaat de werken van uw handen. Heere, wat hebt u het waargemaakt bij uw eigen volk Israël. U die ze door de Rode Zee heen leidde, wat we zondag hoorden. Ja, Heere, die door de woestijn bij hen was en hen bracht in het beloofde land. En ook daar voor uw volk zorgt, ondanks zonde. En dan bent u die levende God die ook vanmiddag op ons neerziet. Omdat u niet loslaat het werk wat u begonnen bent. En zo hebt u hier op Urk uw kerk geplant. En zo komen wij ook deze middag in afhankelijkheid van u. Om het van u te vragen, Heere. Omdat we in onszelf geen kracht hebben. Als wij het nieuwe seizoen inkijken. En we misschien bezorgd zijn, wat zullen de prijzen doen? Wat zal de vangst zijn? Wat zal de opbrengst van het land zijn? Of op welke wijze ook. Er kunnen zoveel onzekerheden in ons hart en in ons leven zijn. En toch, Heere, in totale afhankelijkheid van u, mag er dan rust en vrede zijn. Een rust die alle verstand te boven gaat. Een rust die er overblijft voor het volk van u. Heere, wilt u zo ook ons die rust schenken, als wij ook deze middag uw woord openen, als wij opnieuw horen van een bedreigde koning, die aan alle kanten bedreigd wordt, en toch de vaste hoop op u mag stellen, toch alle gebedsbrieven in uw huis mag brengen. En dan bidden wij, Heere, wilt u dan tot ons spreken, jong en oud, mogen onze jongeren het begrijpen, onze kinderen, maar ook de ouderen. Dat we samen mogen luisteren naar uw woord, maar ook gevangen genomen worden onder uw woord. Zodat we niets anders meer kunnen dan u de eer geven. Want daar loopt het op uit, elk gebed. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof u vroeg en laat, spa. Heere, zo bidden wij, mag dat loflied op onze lippen komen en in onze harten indalen. Geef ons zo uw zegen. Niet alleen wij die hier samen zijn in uw huis, maar ook de anderen die meekijken en meeluisteren. Wilt dus ook persoonlijk uw zegen schenken. Dat zij de kracht van u mogen ontvangen en ervaren. En dat we het mogen ervaren, één van hart en één van ziel. Heere, wij bidden voor allen die een taak hebben in deze dienst. Zegen onze koster. Degene die verantwoordelijk is voor de techniek. Onze organist. Ook als de gaven worden ingezameld. En mogen we ook deze middag opnieuw uw woord doen uitgaan. En mag het onder uw zegenende handen zijn. Dat u krachtig werkt door uw Heilige Geest. Heere, zo komen we tot u, in diepe afhankelijkheid, belijdend dat wij niets hebben, maar wij pleiten op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader zit, die ook voor ons bidt. Zo leggen we het voor u neer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze avond in het boek Koningen en dan het tweede boek Koningen, 2 Koningen 19. En we lezen met elkaar vers 1 tot en met 19. 2 Koningen 19, vers 1 tot en met 19. En jongens en meiden, op catechisatie hebben wij pas ook uit 2 Koningen gelezen, misschien weet je het nog. Het ging ook over bidden. Toen heb ik jullie beloofd, ik kom nog een keer daarop terug, ook in de preek. Nou, vanavond is het zover. En staat ook de situatie van koning Hiskia centraal. Hiskia bidt en wordt verhoord, staat er hier in mijn Bijbel. En we gaan het lezen. 2 Koningen 19, vers 1 tot en met 19. En misschien even de aanleiding. Sanherib die belegert Jeruzalem. En dan komt een goddeloze generaal, Rabsakee, en die bespot de God van Israël. En dan gaan we luisteren, hoe gaat nou Hiskia hiermee om? En het geschiedde, als de koning Hiskia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen en bedekte zich met een zak en ging in het huis des Heren. Daarna zond hij Eliakim, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en de oudsten der priesteren met zakken bedekt, tot Jesaja, de profeet, de zoon van Amos. En ze zeiden tot hem, alzo zegt Hiskia, deze dag is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heere, uw God, horen al de woorden van Rabsakee, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft, om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heere, uw God, gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En de knechten van de koning Hiskia kwamen tot Jesaja. En Jesaja zei tot hen, zo zult gij tot uw Heer zeggen, zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmede mij de dienaars van de koning van Assyrië gelasterd hebben. Zie, ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal en weder in zijn land keren, en ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. Zo kwam Rabsakee weder en vond de koning van Assyrië strijdende tegen Libna, want hij had gehoord dat hij van Lachish vertrokken was. Als hij nu hoorde van Tirhaka, de koning van Kush, zeggen, zie, hij is uitgetogen om tegen u te strijden, zond hij weder boden tot Hiskia, zeggende, zo zult gij spreken tot Hiskia, de koning van Juda, zeggende, laat u uw God niet bedriegen, op welke gij vertrouwt, zeggende, Jeruzalem zal in de hand des konings van Assyrië niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende, en zoudt gij gered worden? Hebben de goden der volken, die mijn vaders verdorven hebben, dezelfde gered? Als Gozan, en Haran, en Rezef, en de kinderen van Eden, die in Telasser waren? Waar is de koning van Hamat, en de koning van Arpad, en de koning der stad Servarfaim, Hena en Iva? Als nu Hiskia de brieven uit der boden hand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren, en Hiskia breide die uit voor het aangezicht des Heren. En Hiskia bad voor het aangezicht des Heren en zeide, och Heren, God Israëls, die tussen de cherubim woont, gij zelf, gij alleen, zijt de God van alle koninkrijken der aarde, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie en hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat gij, Heere, alleen God zijt. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilige woord voor deze middag. En we willen met de hulp van de Heere stil gaan staan bij die geschiedenis, die de bedreiging die Hiskia en de zijnen bedreigt in Jeruzalem. Maar dan het wonder wat de Heere nou gaat doen op het gebed. En eigenlijk staat vers 14 tot en met 19 centraal, maar ik lees met u nog een keer vers 19. Daar zie je het geheim wat Hiskia inbrengt naar de Heere toe. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat gij, Heere, alleen God zijt. En ik heb er boven de preek gezet een regel uit een lied. En volgens mij valt dat eigenlijk de situatie hier samen. En dat is dit. Nooit kan het geloof te veel verwachten. En u zingt tegelijk achteraan, des heilands woorden zijn gewis, denk ik. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dat zullen we ook zien in deze prachtige geschiedenis. Want de Heere is een hoorder van het gebed. We gaan er eerst samen van zingen, ook van die uitkomst al. Psalm 42, vers 4 en vers 5. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan, van mijn leeddoek Hermon wagen. En dan ook het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Psalm 42, vers 4 en 5. Ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. En dat is ook vanmorgen al gezegd, maar gisteren is bij de familie Lauwegeert en Janna van Dokkum van de Constantijnstraat 47 een gezonde zoon geboren met de naam Jan Hendrik. En we hebben daar vanmorgen ook al de heren voor gedankt. En dan de collecte, de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En vandaag is er één collecte, de gebruikelijke biddag collecte van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen nu Psalm 42, vers 4 en 5. gemeente. Jongens en meiden, misschien kennen jullie de uitspraak wel. Een hele bekende uitspraak. Wie niet leert van de geschiedenis, die is gedoemd om haar weer over te doen. Wie niet leert van de geschiedenis, die is gedoemd om haar weer over te doen. Een uitspraak van Winston Churchill, de premier van Engeland in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Die heel veel waarheid bevat, maar ook heel actueel is. Dat zien we ook vandaag. Eigenlijk als je om je heen kijkt, zou je kunnen zeggen, oude tijden herleven. Ik heb dat vanmorgen ook al iets aangetipt, maar ik wil dat vanavond weer doen. Antisemitisme. Ik zei het vanmorgen, het begint met woorden en het eindigt in de afschuwelijke Holocaust. Dat. Tijdens de voorbereiding van de preek van deze biddag, toen kreeg ik dat beeld op mijn netvlies. Het staat bij u waarschijnlijk ook allemaal op uw netvlies. Van die gijzelaar die vrijkwam. Die twee foto's. Die ene vol gezicht. En die andere die broodmagere man. Uitgeteerd door Hamas. Na zoveel, zo lange tijd. Gevangenschap. Onvoorstelbaar. Zijn naam Eli Sharabi. Als ik het goed uitspreek. En dan die woorden die hij uitsprak, die verbijsterden iedereen die het hoorde. Hij zei, ik voel me vandaag zo gelukkig, want straks zal ik mijn familie, mijn vrienden weer zien, dan kan ik mijn vrouw en mijn kinderen weer in de armen sluiten. Die misdadigers hadden zelfs dat verzwegen voor hem. Sharabi's vrouw, Lianne. En dochters Yahel en Noya, zo jong nog, de een was 13, de ander 16, werden gedood al bij die terreuraanval op 7 oktober 2023. Vermoord in een safe house in een kibbutz. En ze werden gevonden, dicht tegen elkaar aan, gekropen, in koele bloeden vermoord. Dat is toch afschuwelijk. Wat een ellende. De niets ontziende wreedheid van mensen. Onschuldige mensen die gedood worden. En dan blader je gemeente door je Bijbel. En dan zie je niks nieuws onder de zon. Jongens en meisjes, waar begon het al in de Bijbel? Dat weten jullie, hè? Weten jullie het zo? Inderdaad, bij Kain en Abel. Kain sloeg Abel dood. En daarna hebben we eigenlijk alleen maar een vervolg daarvan gezien. Het probleem breidt zich alleen maar verder uit. Oorlogsgeweld in Israël, in Oekraïne en waar dan ook. Ik herinner me nog aan het begin van die oorlog van Oekraïne dat Zelensky eigenlijk over Poetin zei. Die man moet hij onderhand mee aan de onderhandelingstafel zitten, denk ik. Als je het zo leest. Maar Zelensky zei toen, God zal je nooit vergeven, Poetin. Dat is wat. Zoveel haat. Je kunt het wel enigszins begrijpen. Maar klopt het? Het klopt niet. Ik geloof zeker als vandaag Poetin met zijn knieën buigt voor de levende God. En zegt met een manasse, ik heb gezondigd. Dat de Heere ook Poetin genadig wil zijn. Wij hoeven hier niet boven wie dan ook te gaan staan, gemeente. Wij kennen allemaal ons eigen hart. Die van nature vervuld is van woede, van wraak. Zoals een Zelensky het zojuist uitsprak. Het is niet waar, Zelensky. Het kan. Voor de grootste van de zondaren. Ieder die ook vanmiddag met berouw tot God komt, wordt behouden. Koning Hiskia blijkt een andere koning te zijn. Dan de wereldleiders van vandaag. Dat vernemen we in deze geschiedenis. En wat is er precies aan de hand, gemeente? Ik schets kort even die situatie. Nadat het tienstammenrijk inmiddels al weggevoerd was in de ballingschap door de Assyriërs, blijkt dus alleen het tweestammenrijk Juda nog over. En die wordt geregeerd door koning Hiskia. Maar zoals het gaat in een oorlog, wat we ook om ons heen zien, iemand die op macht uit is, heeft nooit genoeg. Dat was hier die Assyrische koning ook. Nooit genoeg. En daarom trekt koning Sanherib van de Assyriërs tegen de koning van Juda op. En het lukt hem om een heel aantal versterkte steden al in zijn macht te krijgen. En inmiddels is hij tot de stad Lachish gekomen. En daar begint de onderhandeling, zoals je dat vandaag ook gaat zien. Onderhandelen tussen Oekraïne en Rusland en nou ja, daar, he, dan de Verenigde Staten daartussen met Trump. Onderhandeling. En waar begint hij mee? Waar begint die onderhandeling mee? Belasting opleggen. Geld betalen. Want geld is macht. Vandaag zeker ook. En wat doet Hizkia? Hij haalt letterlijk alles uit de kast om die koning van de Assyriërs maar bij hem vandaan te houden. Je zou zeggen, Hizkia, heb je toen misschien vergeten te bidden? Maar weet je wat hij doet, jongens en meisjes? Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Ik dacht hier, en hier is dat natuurlijk gewoon een beetje goudverf, maar hij schraapt letterlijk het goud uit de tempel weg om te verzamelen om maar aan de koning van de Assyriërs te gaan brengen. Stel je voor dat dat goud is, dat is het niet hoor. Dan moet je je voorstellen, dan schraapt hij dat nog helemaal kaal om dat dus uit de kerk, uit de tempel, om het aan die koning te gaan brengen. Maar is het genoeg? Tuurlijk niet. Hizkia doet er alles aan, maar natuurlijk nooit genoeg. En daarom gaan de drie generaals, er staan drie Hebreeuwse woorden voor, die gaan van Lachish naar Jeruzalem om te onderhandelen, zogenaamd. Maar het is oorlogsretoriek. En daarbij wordt de levende God gelasterd. Oude tijden herleven, oorlogsretoriek, waarbij men vertrouwt op wapens in plaats van op de levende God. Het blijkt namelijk dat Sanherib precies op de hoogte is van het vertrouwen van koning Hizkia op God. Dat is wel zo prachtig, hè? Dat nota bene die heidense koningen wisten van het vertrouwen van de koning van Juda op zijn God. Want dat wordt namelijk zelfs in de strijd meegeworpen bij die onderhandelaars. Dat lezen we in vers 30 van hoofdstuk 18. Dan staat er daartoe dat Hizkia u niet doet vertrouwen op de Heere, zeggende, de Heere zal ons zeker redden en deze stad zal niet in de hand van de koning van Assyrië gegeven worden. Ziet u? Die Sanherib die wist dat al lang. Dat Hizkia dit zou zeggen, dat is mooi, dat is een getuigenis voor Hizkia. Maar vervolgens slaat hij zichzelf op de borst. En hij zegt, wie is nou met mijn goden te vergelijken, die afgoden? Zie je dat het hier gelijk een geestelijke strijd wordt, gemeente, die tegenover elkaar komen te staan. En de Heer is een God van zijn eer, dat moet je niet vergeten. Hier worden dus die nietige afgoden vergeleken met de levende God van Israël. Maar ja, wat doe je? Als je zo'n geweldige troepenmacht tegenover je hebt staan, blijken 185.000 manschappen te staan. Wat doe je tegen een overmacht die niet te winnen lijkt? We zien het gebeuren. De diplomaten, of de onderhandelaars, Eliakim, Sebna en Joha, zij komen in gescheurde kleren bij koning Hizkia. Dat was een teken van diepe rouw en van verbijstering. Ik zie een andere geschiedenis voor me. Jongens en meisjes, die kennen jullie allemaal. Wat is nou ook alweer die geschiedenis? David en Goliath, weet je het nog? Wat deed Goliath? De levende God honen. Die onbesneden Filistijn. En hij voelde zichzelf zo sterk. Maar daar komt David, door de kracht van God zelf aangegord, met heilige verontwaardiging, omdat hij de naam van God gelasterd had. En wat zegt David dan? Wie is deze onbesneden Filistijn? Dat hij de levende God durft te honen. En dan gaat hij hem tegemoet, hè? En wij weten hoe het afgelopen is. Met zijn slinger. En precies raakt hij in het hoofd van Goliath. En deze Filistijn wordt ter dood gebracht. Maar wat doet Hiskia, de nazaat van David? Hij is zover nog niet. Hij heeft nog tijd nodig. Hij doet namelijk hetzelfde als zijn diplomaten. Hij scheurt zijn kleren. Bijzonder ritueel van diepe, ernstige nood en rouw. Eigenlijk is dat ook wel het ontstaan van onze biddag, hè? Bidden, biddag, boetedag. Juist in tijden van hongersnood, van moeite, van oorlogsdreiging, dat onze regering boetedagen uitschreef. Daar gaat het hier ook naartoe. Iedereen in diepe rouw. Eigenlijk symboliseert Hiskia hiermee dat hij aan het einde van zichzelf en van zijn kunnen gekomen is. Hij kan niet tegen de vijand op. Hij redt het niet. En wat gaat hij dan doen? Gemeente, wat zou u doen? Wat zou jij doen? Als je nou aan het einde van jezelf gekomen bent en je weet het echt niet meer. Wat ga je dan doen? Weet je wat Hiskia doet? Hij gaat naar het huis van de Heere toe. Hier moet je zijn. Daarom zijn we middag hier. Je zou je af kunnen vragen, maar Hiskia had toch wel naar zijn paleis kunnen gaan. En daar had hij toch ook kunnen bidden. Tuurlijk had hij dat kunnen doen. Want de Heer is aan tijd nog plaatsgebonden. Zeker. Maar gemeente, dat accentueert dus de nood die er leeft. Dat is belangrijk. En blijkbaar vond Hiskia het belangrijk om die nood letterlijk in Gods huis te brengen. Daar kan hij geconcentreerd God ontmoeten. Dat is de kracht van samen bidden. Wat je ook in de tempeldienst zo mooi uitgebeeld ziet. Het verbindt en het concentreert op de levende God van Israël. Die hele tempeldienst ademde dat uit. Maar Hiskia doet nog meer. Hij gaat de tempel in en hij gaat bidden. Maar hij stuurt tegelijkertijd, boden naar de profeet Jesaja toe. Dat is eigenlijk net als vanmorgen bij Nehemia, hè? Bid en werk. Ora et labora. En dank voor al die gemeenteleden die mij wezen op de rotonde, waar net nu dat nieuwe bord geplaatst is, waar grote letters ora et labora. En ik hoorde de wethouder zeggen, dat past bij Urk. Nou, laten we dat alsjeblieft vasthouden. Bid en werk. We horen het vandaag eigenlijk tot twee keer toe. Hier ook. Bid en werk. Hij laat het dus niet alleen bij een persoonlijke ontmoeting met God, dat zeker, dat ook. Maar hij stuurt ook boden naar de profeet Jesaja, de man Gods. En gemeente, ik vind dat al zo verwonderlijk als je dan deze geschiedenis tot je neemt. Hè? Daar zetten we dan maar een dikke streep onder. Jesaja antwoordt direct. Je zou zeggen, moet Jesaja dan niet eerst terug naar de Heere toe? Jesaja antwoordt direct. Hij wist het waarschijnlijk al van God. De profeet Gods. Hij wist wat God zou zeggen. Blijkt alsof hij het al geweten had. En dan mag hij precies profeteren wat er gebeuren gaat. Eerst zal er een gerucht zijn van oorlog waardoor de vijand terug moet naar zijn eigen land. En daarna zal die snoever, die opschepper, worden gedood. En zo gaat het ook. De commandant hoort dus dat de koning vertrokken is om elders te gaan strijden. En dan stuurt hij nog boden om te gaan zeggen dat Hiskia niet moet denken dat hij nu verlost is. Moet je nagaan, hè? Hoe venijnig, hoe hard dat gaat. Ha, zouden ze dan door gered worden? En dan blijkt dat die bespotting letterlijk per brief aan Hiskia wordt gegeven. Dat zijn nog steeds dreigbrieven, oorlogsbrieven, spotbrieven. En wat moet je daar nou mee doen? Want die spotbrieven die komen dus bij Hiskia. Je zou het kunnen zeggen, hier liggen ze allemaal, stuk voor stuk, zo voor Hiskia neer. Die lelijke spotbrieven van Rabsaké en Sanherib. Wat moet je nou doen? Gemeente, we zijn nu bij de kern gekomen van vanavond. En hier kunnen we zoveel van leren, juist ook op biddag 2025. heel wat brieven. Die hebben wij denk ik ook meegenomen. Om hier in het huis van de Heere neer te leggen. We zijn niet voor niks bij elkaar. We zijn vanmiddag voor Gods heilig aangezicht bij elkaar. De brieven met alle noden. Zorgen voor gewas, voor arbeid, voor de visserij. Hiskia legt die dreigbrieven dus, die oorlogsbrieven voor de Heere neer. In zijn huis. Had de Heere dat nodig? Dat denk ik niet. De Heere wist het al lang. En toch wil de Heere erom gevraagd zijn. Elke klacht, elke aanklacht tegen de Heere wordt voor hem neergelegd. En met welke verwachting bad Hiskia dan? Want hier ligt namelijk een blauwdruk voor ons gebed. Hier kunnen we van leren vanavond. Hij spreekt God aan als Yahweh, de God van het verbond. En dat wordt tastbaar in Gods huis. Daar in de tempel staat de ark met de cherubs daar overheen. Daar lagen de bewijzen van Gods trouw die niet liet varen het werk wat zijn hand begonnen was. En Hiskia gaat God aanspreken op zijn eer. Dan vind je altijd gehoor. God aanspreken op zijn eer. God is de schepper van de hemel en de aarde. En dat staat in zo'n schril contrast met die verfoeilijke afgoden. Hiskia sluit zijn ogen niet voor de werkelijkheid. Hij draait niet weg van dat zal wel meevallen. Nee, het is waar. De Assyriërs hebben al enorm veel overwinning op hun naam staan, heren. Ze hebben dat hele 10-stammenrijk hebben ze al meegevoerd. O God van hemel en van aarde, het is toch logisch dat je bang bent? Want die volken, en dan, dat is mooi, dan gaat Hiskia dus pleiten op Gods almacht. Zegt, heren, maar u weet het toch, die volken die allemaal overwonnen zijn, ook het 10-stammenrijk, die vertrouwden op afgoden. Maar heren, ik mag u dienen en u bent de levende God. Zie je dat hij bij de heren gaat pleiten aan de goede kant te staan? En laat zien wie de Heere is. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij God zijt. Daar gaat het om. Ik heb dat al vaker gezegd. Het gaat er ten diepste niet om dat God voor ons er is. Maar het gaat erom dat ons leven, in ons leven, God verheerlijkt wordt. Dat is ook weer dit gebed. Dan zullen alle volken weten dat gij God zijt. Daar gaat het om. Ook in uw en in mijn leven. Hier pleit Hiskia dus op de almacht en de majesteit van de levende God. En dan doet hij een beroep op zijn eer. Met eerbied gesproken, de Heere is een jaloers God op zijn eer. Zullen we het niet vergeten, gemeente? Want we leggen vanmiddag onze brieven in het huis van de Heere. En laten we het aan elkaar vragen. Wat verwachten we ervan? Bij Hiskia is geloof gegroeid. In die tijd, dat zie je. Dat blijkt namelijk uit zijn bidden. Was hij eerst nog vreselijk bang? Wilde hij het afkopen? Weet je wel, dat goud uit die tempel schrapen? Er is een ontwikkeling geweest. Hij weet nu op wie hij zijn vertrouwen stellen kan. Hij ging zien dat het geloof nooit te veel kan verwachten. Kunt u het ook al zeggen? Goed, gemeente, laten we vanmiddag de eerste brief voor Gods aangezicht neerleggen. Het is biddag voor gewas en arbeid en de visserij. Heren, hier zijn wij. En wij zijn onzeker. Als wij het nieuwe jaar voor ons zien liggen. Onzeker over onze toekomst. Er gebeuren dingen die wij niet in de hand hebben. Zal er een handelsoorlog uitbreken met Amerika, die altijd zo'n hechte bondgenoot was met Europa? Heren, wij bidden voor onze voedselvoorziening. Wij zien de inflatie oplopen. Wij zien de prijzen van energie nog steeds torenhoog. Wat zal de visserij doen? Zullen we veel vangen? Hoe zal Europa op ons afkomen met al zijn regels? Zullen ze ons weer beknotten in onze vrijheid, zoals ze dat al zo vaak gedaan hebben? Maar heren, onze weg is een weg van onzekere toekomst. Wij kunnen niet vertrouwen op onze welvaart, want die hebben wij van u ontvangen. En u wilt dat wij in afhankelijkheid van u leven. Heren, leer ons meer op u te vertrouwen dan op onszelf te vertrouwen. Dat is de eerste brief die we hier voor Gods aangezicht neerleggen. We gaan nu naar de volgende brief. Heren, wij zien de nood in deze wereld en we snakken naar vrede. Maar de toon is zo dreigend. Onze wereld is een dorp geworden. We worden bedreigd met sabotageacties, waarbij onze communicatie zelfs in gevaar dreigt te komen. Heren, we weten dat er ook vandaag een NAVO-top is waar de minister van Amerika komt, van Defensie, en die zal het wel uit gaan maken. En het blijkt dat ze eigenlijk van heel Europa het liefst de handen zullen aftrekken. Heer, er is zoveel onrecht. We zien dat de wereldmachten steeds dreigender worden en wij dreigen een belangrijke bondgenoot kwijt te raken. Heren, laat ons toch niet in handen van mensen vallen, maar in uw handen ontfermt u toch, ontfermt u toch. Vervolgens pakken we een derde brief. Dat is de aanklacht van de vorst der duisternis. Heren in de hemel, wij merken dat hij zo zijn invloed uitoefent op onze gezinnen zoals we hier zitten. Hoe hij met al zijn klauwen grijpt naar onze kinderen en naar onze huwelijken en naar ons uit elkaar probeert te drijven op allerlei terreinen. Zodat we maar met de maalstroom van de wereld zullen wegdrijven en voor eeuwig omkomen. Heren, wij zien zijn macht en zijn kracht. Hij staat aan onze muren en hij schiet zoveel duizenden pijlen op ons af, dat wij het niet meer af kunnen weren. Heren, hier zijn wij, maar wij vinden het al zo moeilijk om ons een poosje te concentreren op uw woord. Om uw woord te openen en te lezen. Om een preek te luisteren, we vinden het al zo onvoorstelbaar moeilijk. Heren, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. En hij heeft onze rust en onze vrede op het oog. O God, u die de hemel en de aarde geschapen heeft, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij God zijt. En weer leggen we een brief voor de Heere neer op deze biddag 2025. Dat is de brief van onze persoonlijke zorgen en noden. De vierde brief. Heere, u kent de pijn en het verdriet van verlies, van rouw, wat ik met mij meedraag, kortere of langere tijd geleden. U kent de pijn van ziekte, van zorgen, pijn die letterlijk soms ondraaglijk is en die mij de adem beneemt. Heere in de hemel, wij hebben nood, psychische nood. Lijkt soms echt of al uw golven, al uw baren over mij heen gekomen zijn. En wij lijken er niet tegen bestand. En op dat moment zien we u niet meer. Op dat moment ervaren we u niet meer en horen we u niet meer, maar we zakken weg in dat vreselijke moeras van moedeloosheid en troosteloosheid. En gemeente, nu ben ik even stil. Want legt u nu vanavond ook eens uw eigen brief daarnaast. Ik heb 4 brieven voor u neergelegd vanavond. Legt u nu uw eigen brief daar nu eens naast. Met uw eigen nood. Uw eigen pijn. Uw eigen zorg. Uw eigen verdriet. Wat gebeurt er? Geeft het bevrijding? Vanmiddag liggen dus al onze brieven hier voor Gods heilig aangezicht in zijn huis. Wat hebben we nou vanmiddag gedaan? We hebben voldaan aan de opdracht die de apostel Petrus al mocht meegeven. Wat was die opdracht, weet u het? Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Hier ligt het. Laat u het ook daar liggen. Laat u het ook in zijn huis liggen. Gelooft u dat hij helpen kan? Vertrouw je vanmiddag werkelijk op zijn kracht, op zijn genade? Gemeente, in één keer zie ik een man voor me. En hij heeft schuim om zijn mond staan. En ik zie de radeloosheid. De vader staat ernaast. En hij ziet die man. Het is te vreselijk om aan te zien. En hij knarst met zijn tanden. En hij verstijft. En hij ligt te stuiptrekken op de grond. En die man die roept naar de Heer Jezus. Als gij iets kunt doen, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over hem. Het zal je kind maar zijn die daar ligt. En wat zegt dan de Heer Jezus? Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor diegene die gelooft. En wat zegt die man dan? Zo mooi. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat zijn wij. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou zeg op, gemeente. Zijn die van die tobbers? Die het maar weer niet, die het wel misschien bij de Heeren neerleggen, maar met dezelfde gang weer terugtrekken. Die maar niet over de omstandigheden heen kunnen kijken. Die alleen maar die vijand zien buiten de muren van Jeruzalem. Die nood en de ellende van de wereld inzuigen als een spons. En dat helemaal diep onder water komen te staan. Die hun brieven maar niet kwijtraken hier in het huis van de Heere. Maar ze het liefst maar in de binnenzak houden. Hoe gaat het? Ja, gaat goed hoor. Oh ja. We leggen ze allemaal, gemeente, voor Gods aangezicht neer. En we concentreren ons vanavond op hem die het gezegd heeft. Alle dingen zijn mij mogelijk voor diegene die gelooft. En hij is de enige aan waaraan u zich kan toevertrouwen. Hij was het die zich volmaakt toevertrouwde aan Vader. En vanmorgen hoorden we het al, wat waren nou zijn laatste woorden aan zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat zei, hè, toen was de oorlog voorbij. Toen hij dat zei, toen brak de zon door de wolken heen op Golgotha. Dat kan niet anders. Hij riep, Vader. Het was de stem die de doden tevoorschijn riep, gemeente. Het was zijn gebed waardoor alle aasgieren uit de hel op de vlucht moesten slaan. Het was zijn woord, Vader. Daar lag nu alles in besloten. Het was zijn werk die de duivel de kop deed vermorzelen wat al in het paradijs beloofd was. Het was zijn werk die werkelijk de zon deed schijnen. En zijn naam is Jezus, verlosser, zaligmaker, redder. Is hij zo uw en jouw redder? Daarom mogen we toch zingen, ook vanmiddag. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem het vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugde die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij? Wij zijn in het vaderland. Gemeente, zullen we samen met Hiskia buigen. We knielen voor de Heere neer. En we leggen onze persoonlijke brief erbij. Hier liggen ze. Maar wat gaan we nou doen? Wachten we nou op antwoord? Of pakken we straks ons briefje weer op en we steken het net zo mooi weer in onze zak en we lopen de deur uit en we zwaaien een keer naar elkaar en we zijn weg? Of durven we ze voor Gods aangezicht te laten liggen? Wij kunnen vanavond veel leren van Hiskia, want op dit gebed volgt antwoord. Hoor maar, Jesaja mag opnieuw profetisch spreken. Zo zegt, al zo zegt de Heere, de God Israëls. Wat gij tot mij gebeden hebt, heb ik gehoord. De Heere hoort. En het oordeel kwam over Assyrië. God zou een haak in zijn neus slaan. En een bit tussen zijn lippen. En langs de weg waar hij gekomen was, moest hij terugkeren, want ik zal de stad beschermen. En zo is het gebeurd. 185.000 mensen worden geslagen door de engel van de Heere. En Sanherib, de spotter, de vloeker, hij wordt door zijn eigen zonen vermoord. Toen hij terugkwam. Het is bijzonder, het blijkt archeologisch onderzoek geweest te zijn. Ook in deze tijd worden dingen gevonden uit deze tijd van Hiskia. En er blijkt een prisma gevonden. Wat is een prisma, jongens en meisjes? Dat is een geslepen glas met 8 hoeken. En op elk van die 8 hoeken staat een veldslag getekend van de koning van Assyrië. En één daarvan is inderdaad deze veldslag. Dat de koning van Assyrië op Jeruzalem aantrekt. En weet je wat daaronder stond? Dat hebben mensen gevonden. Dus dat bewijst ook deze geschiedenis. Dan staat er dit. Ik maakte hem, Hiskia, tot een gevangene in Jeruzalem. En zijn koninklijk verblijf tot een vogel in zijn kooi. Zie het voor je? Die Assyrische grote koning die dacht, ha, die Hiskia zit als een bang vogeltje in zijn kooi te fladderen. Hij kan er niet meer uit, want de leger zat er omheen. Heel trots stond dat op dat prisma. Maar nou komt het. Er is geen enkele Assyrisch document, hoewel er vele gevonden zijn waarin overwinningen van de Assyriërs allemaal beschreven zijn. Maar er is geen enkel document te vinden waardoor hij Jeruzalem heeft ingenomen, want die heeft hij niet ingenomen. En dat mocht koning Hiskia al ervaren op de God waarop hij vertrouwde. Ja, Hiskia was ook gewoon een zwak persoon in zichzelf. Zo bang dat hij het goud van de tempel afschraapte. Toch? Zo bang als een vogeltje in zijn kooi. Door die geweldige overmacht. Maar hij had een God aan zijn zijde die zoveel sterker was. Hij was die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En daarom, gemeente, oude tijden herleven. De geschiedenis herhaalt zich. En dat zal door blijven gaan tot op de jongste dag. En we hebben vanmiddag onze gebedsbrieven in Gods huis gebracht op deze biddag 2025. Waar bidden we nu voor? We bidden allereerst om vergeving van onze zonden, die we in het afgelopen jaar begingen. Ook dat is een wezenlijk onderdeel van het gebed. We belijden hem dat wij zwak zijn. We belijden hem dat het niet alleen dit kwaad is wat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En toch. Toch zingen we. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. En we bidden voor ons voedsel. Voor onze bedrijven. Voor onze visserij. Voor ons inkomen. Voor de inflatie. Voor de brandstofprijzen. En toch zingen we. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. En we bidden voor de nood in de wereld. Voor bekering van de wereldleiders. Voor vrede. Of het nu in Oekraïne is, in het Midden-Oosten. En toch blijven we bidden. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. We bidden voor onze gezinnen. We bidden voor onze jongeren. We bidden voor die, of hij die vreselijke vijand die op ons afkomt om wil brengen. Zijn naam is Diabolos, de duivel. En Heere, wij weten dat u hem verslagen hebt. En daarom zingen wij. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. We bidden voor onze persoonlijke noden, voor ziekte en zorgen. Ja, hier in uw huis, o God van hemel en aarde, u die ons persoonlijk kent. We hebben zojuist onze persoonlijke nood bij u gebracht. En we zingen het. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. En deze heilandgemeente roept ons vanavond, vanmiddag, om te volharden, om nu werkelijk je bekommernis op hem te werpen. Hij weet van je af. Hij kent je nood. En ook al is het geloof nog zo klein, toch wil hij onze herder zijn. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Onze Heere en Heiland heeft tot de laatste snik volhard. Hij is ons voorgegaan en hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En daarom mogen we bidden met vertrouwen. Hef daarom op de slappe handen, strek de knikkende knieën en maak rechte sporen. Opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel meer genezen wordt. Eenmaal gemeente, zullen we al onze brieven achterlaten. Dat zijn brieven die nat geworden zijn van onze tranen. Dat zijn brieven die misschien wel 1000 keer weer uit elkaar gefrommeld zijn en weer opengevouwen zijn. En we zijn met onszelfde briefje weer bij de Heere terechtgekomen. Omdat we het maar niet over konden geven. O, wat is ons geloof zwak geweest. O, wat hebben we vaak moeten bidden. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En toch was er dat gebed. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord, zult u doen, gemeente, de komende jaar weer in. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dat gebed wordt niet beschaamd, echt niet waar. Want de morgen breekt aan. Het gaat goed met Gods kerk, hoor. Het gaat goed met u, als u door het geloof met hem verbonden bent. Dan hoeven we niet te treuren. Dan mogen we onze bekommernis op hem werpen. Hij staat ervoor in. En daarom zien we uit naar die dag. Die dag dat eenmaal onze tranen zullen worden afgeveegd. Een dag waarop we onze koning zullen zien. En hij zal zeggen, kom in, gij gezegende, en beërf het koninkrijk dat ik voor u bereid heb van voor de grondlegging der wereld. O, wat een dag zal dat zijn. Weg brieven, weg klachten, weg zorgen, maar zingend gaan we hem tegemoet. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Ja, dan ben ik eeuwig vrij. Amen. Zullen we het samen gaan zingen, die prachtige psalm, psalm 130, vers 3 en 4. Psalm 130, vers 3 en 4. gemeente, zullen we de Heere samen danken en ook bidden. O Heere, dat ene zinnetje, zo doe Hij ook aan mij. Als wij onze brieven deze avond voor uw heilig aangezicht neergelegd hebben. Heere, wat liggen er honderden brieven nu voor uw troon. En u ziet ze. U weet er van af. Zo zeker als een Hiskia mocht horen en God hoort. Zo zeker, Heere, mogen wij weten in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat u hoort. En wij bidden, o God, mogen we zo ook deze biddag ervaren, wetend dat u ons hoort. En dat we al biddend dit nieuwe seizoen mogen ingaan in diepe afhankelijkheid van u. Welke bedreiging er ook op ons afkomt. Welke diepe nood ons teistert, Heere. Maar dat we zo u aan mogen lopen als een waterstroom. En Heere, schenk ons dat geloof. En dat we het misschien moeten bidden. Dat we het met die Vader moeten zeggen. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Heere, u wilt dat doen, want u hebt dat zelf beloofd. En mogen we zo, Heere, het voor u neerleggen. Zo bidden we, Heere, ook op deze biddag nogmaals. Wilt u zijn met onze vaders, onze moeders. Gedenk, Heere, de moeders in het gezin en de zorg ook voor hun kinderen. De vaders, alles wat ze mogen doen ook voor het gezin. Zegen man en vrouw in het huwelijk. Heere, wilt u krachtig werken. Mag het zijn dat ook dit jaar een jaar mag zijn. Waarin we misschien als man en vrouw elkaar beter leren verstaan. Elkaar lief hebben. En zo samen u lief hebben met onze kinderen die gij ons gegeven hebt. Wilt u dat doen, Heere? Gedenk zo, o God, en mogen we daarin uw kracht en nabijheid ervaren. Dan bidden we ook in het bijzonder voor hen die alleen zijn, alleen gaan, alleen staan, maar ook de weduwen, de weduwnaren. Wilt u, Heere, gedenken, als we misschien het nieuwe seizoen voor ons zien, in de stilte en de leegte, dat die brief nu ook voor u neerligt, zegen dan, o God. Zegen onze nood als ons bedrijf juist ook zo moeizaam gaat. Als we daar de pijn van ervaren, wilt u dan helpen en kracht geven en wonderen doen. Maar ons ook de moed geven om beslissingen te nemen die genomen moeten worden. Heere, wij bidden, wilt u zijn als we het water weer opgaan. Of dat nu hier in de visserij is of in de binnenvaart of de baggerindustrie of waar dan ook, wilt u ons dan helpen en kracht geven. Zegen allen die een onderwijzende taak hebben, of het nu op de basisschool is, of het voortgezet onderwijs. Heere, wilt u ons daarin leiden of in het hoger onderwijs. Geef ons daarin kracht en uw wijsheid. Mogen we alles van u verwachten. Zegen onze jongens en meiden, ze bezig zijn met hun opleiding of studie, help hen, geef daarin kracht. O Heere, wat hebben we u zoveel te bidden. Mogen we het alles voor u neerleggen. Zegen de gewassen, ze straks op het land zullen staan. Mogen ze ook weer gezaaid kunnen worden, Heere. Wilt u ook daar in de tijd goed maken. O, we zijn in alles van u afhankelijk. En zo bidden wij ook voor de nood in deze wereld. Met al haar oorlogsgedruis. Heere, ontfermt u zich en mogen we zo uw stem horen en wilt u ons uw kracht geven, zegen ons in alles. Heere, wij bidden om vergeving van alles wat niet naar uw wil is. Wilt u het genadig wegnemen en geeft de duivel geen kans, Heere. Breek al zijn activiteiten af. Wij weten, zijn kop is vermorzeld. U bent meer dan overwinnaar. En mogen we zo op u vertrouwen. Heer, we leggen het voor u neer en vragen het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.